Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 100 en daarvan het eerste vers. Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit de brief van Paulus aan Colosse. Daarvan het tweede hoofdstuk, vers 6 tot en met 15. Colossense 2, vanaf vers 6 tot en met 15. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de heilige wet des Heren. En na de wetlezing zingen we vers 2 van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan?
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Kolossenzen 2 vanaf vers 6 tot en met 15. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uitwerking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd.
Terwijl uw liefdegaven voor de Heere en voor zijn dienst worden ingezameld, zingen we met elkaar uit Psalm 78, en daarvan het eerste, het tweede en het vierde vers. Neem, o mijn leer, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En wat er verder volgt uit vers 1, 2 en 4 van Psalm 78. gemeente. Aan de beurt is vandaag zondag 27, een vervolgzondag over de doop. We lezen de vragen en antwoorden. Vraag 72. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antwoord, nee het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Vraag 73. Waarom noemt de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antwoord. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer, omdat Hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij ook zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Vraag 74. Zal men ook jonge kinderen dopen? Antwoord, ja het. Want mitsdien zij zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds, der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. De vragen met de bijbehorende antwoorden hebben een spits, namelijk om dwaalleer te weerstaan. Het thema is de leer van de heilige doop tegen dwalingen verdedigd. Om het beter te kunnen onthouden, drie hoofdlijnen, waarmee in feite alles inhoudelijk is samengevat. Ten eerste, het water van de doop wast onze zonden niet af. Ten tweede, het water van de doop is een goddelijk pand en waarteken. En ten derde, het water van de doop is ook bestemd voor onze kinderen. Jongens en meisjes, jullie kunnen je best voorstellen hoe het is als een stelletje gaat trouwen. Heerlijk. Samen een nieuw leven beginnen. Van elkaar zijn, in volle vrijheid bij elkaar zijn. En wat geven twee jonge mensen elkaar als ze gaan trouwen? Dan geven ze elkaar een trouwring. En daarmee wil de bruidegom zijn bruid verzekeren dat hij echt van haar houdt en dat hij haar trouw zal blijven. Een trouwring die zegt, ik blijf je trouw. En andersom betekent het dat de bruid haar bruidegom lief heeft en ook hem trouw zal blijven. Die ring is niet de trouw zelf, maar het is er een teken, een waarteken, een onderpand van. Bruid en bruidegom zullen telkens als ze die ring zien aan elkaar denken en aan de belofte van trouw die ze elkaar hebben gegeven. Er gebeurt nog meer als een stelletje gaat trouwen. Ze kopen of huren een huis. Op een gegeven moment voor een trouwdag krijgen ze de sleutel van dat huis overhandigd. Het overhandigen van de sleutel is het symbool dat het huis voor hen is. Zij zullen daar straks ongetwijfeld in gaan wonen. Die sleutel is natuurlijk niet het huis zelf, maar het is een pand, een garantie dat zij straks in dat huis mogen gaan wonen. Iemand zegt misschien, maar wat heeft dat nu met zondag 27 te maken? Dat heeft daar alles mee te maken. Bruid en bruidegom die beginnen een nieuw leven. Als ze voortaan papieren in moeten vullen, dan vullen ze niet meer in omgehuwd, maar gehuwd. En zo is het ook met de heilige doop. Dat is het teken van de inlijving in de gemeente van Christus. Dan begint een nieuw leven. De status van gedoopte is niet meer heiden of vreemdeling, maar burger, huisgenoot, lid van de gemeente, kind, erfgenaam van het verbond. Zoals de trouwring het teken en het pand is van de huwelijkstrouw. Zoals een sleutel er het bewijs van is dat je de rechtmatige eigenaar of gebruiker van het huis bent. Zo zijn de sacramenten er heilige waartekenen en zegelen van Gods genade. Daardoor wil hij ons de belofte van het evangelie des te beter doen begrijpen. Dat hebben we al geleerd in de vorige zondag. Doop en avondmaal die helpen ons daarbij. Die willen ons verzekeren van de genadige belofte van God. In zondag 27 gaat het opnieuw over de heilige doop. Op twee thema's gaat deze zondag nog nader in. Het eerste is doop en wedergeboorte. Het tweede is de samenhang tussen verbond en doop. Twee dwalingen worden hier afgewezen. Eerst is de spits gericht naar de Roomse kerk, waar geleerd wordt dat de doop de zaligheid werkt, de wedergeboorte en de vergeving van zonden. De andere spits betreft de vraag over de kinderdoop. Die is gericht tegen de wederdopers in de tijd van de reformatie. Dat gaat over de samenhang van verbond en doop. De catechismus wil hier het rechte midden bewaren tussen enerzijds de overschatting van de doop en anderzijds de onderschatting van de doop. Wie de doop overschat, die zegt: die sleutel is alles voor mij, daar heb ik genoeg aan. Ik ben de rechtmatige eigenaar of gebruiker van het huis. Maar hij vergeet daarbij dat het uiteindelijk niet om de sleutel gaat, maar om het huis. Wie de doop overschat, die zegt ook: die trouwring is alles voor mij, dat is voor mij voldoende. Ja, maar zonder huwelijk, wat zegt die ring dan? Kan dat? Nee, dat kan niet. Dan verwar je het teken met wat we noemen de betekenende zaak, die afgebeeld wordt in de doop. Die twee worden dan met elkaar vereenzelvigd. De onderschatters van de doop laten daarentegen zich niet door God onderwijzen en verzekeren van zijn genadige belofte van vergeving van zonden. Zij minachten eigenlijk het teken. Zij hameren alleen maar op de betekenende zaak. De overschatters zien de doop als de genade, als de wedergeboorte en bekering. Je bent gedoopt en er hoeft dus niets meer te gebeuren. Je bent een verbondskind. Je bent een kind van God. Allebei zijn ze fout. Wel nu, tegen beide dwalingen wil de catechismus hier in zondag 27 een dam opwerpen. De eerste gedachte is dus: het water van de doop wast onze zonden niet af. Vraag 72 die luidt: is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonde zelf? U voelt dat dat gericht is tegen de overschatting van de doop. Het antwoord van de catechismus luidt dan: nee het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. De overschatting van de doop komen we vooral tegen in de Rooms-Katholieke Kerk, waar geleerd wordt dat het doopwater een bijzondere kracht heeft, die de wedergeboorte werkt en vergeving van zonde schenkt. Als dat waar was, gemeente, dan zou je je toch haasten om jezelf en ook je kinderen zo snel mogelijk te laten dopen. Want volgens de Roomse voorstelling van zaken wordt op dat moment de genade werkelijk geschonken. Dankzij de doopsgenade ben je rechtvaardig voor God. Daaruit vloeit voort dat in die opvatting de doop onmisbaar is voor de zaligheid. Dus als er levensgevaar is, als er een kindje geboren wordt en als er geen priester bij de hand is, dan mag in de Roomse kerk iedere leek de doop bedienen. Die opvatting is al in de oude kerk ontstaan. De doop wordt niet alleen overschat door de Roomse kerk, maar ook wel in de protestantse kerken. In de regel denken degenen die de doop overschatten, hoe vroeger je gedoopt bent, hoe beter. Met het oog op de zaligheid van het kind. Want wie niet gedoopt is, die kan niet in de hemel komen, denkt men dan. Dan overschat je de doop. Dan wordt het teken gehouden voor de zaak waar het eigenlijk om gaat. Over de zaak die in de doop uitgetekend wordt. De sleutel wordt dan vereenzelvigd met het huis. En de trouwring met het huwelijk. Nee, zegt de catechismus, je moet de doop niet overschatten. Alleen het bloed van Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Het uiterlijke waterbad wast onze zonden niet af. Toch hoef je niet Rooms te zijn om de fout van veruitwendiging te maken. Hoeveel zien de vorm niet aan voor het wezen? Zal ik u eens vertellen wat sommige Papoea's deden aan de kust van West-Papoea? Als ze stierven, maakten ze met elkaar een afspraak. Als ik begraven word, dan moet je mijn doopbewijs in de kist stoppen. Dat is altijd gemakkelijk om bij me te hebben. Op die grote reis naar de eeuwigheid, naar God. Daar moeten we maar niet om lachen. Want Israël deed precies hetzelfde. Toen Israël de ark in het leger bracht in de strijd tegen de Filistijnen, toen dachten ze ook, die ark die moet ons redden. Dat was natuurlijk niet waar. De ark was een teken van Gods tegenwoordigheid. Maar zij waren van de Here geweken en daarom was de Here ook van hen geweken. De ark gaf Israël de overwinning niet. Zij verloren de strijd. De ark die werd veroverd door de Filistijnen. En zo is het ook als je de doop losmaakt van Christus. Als je denkt dat er in het doopwater een soort van toverkracht zit om je zonden af te wassen. Je bent toch dwaas als je heel je leven met een sleutel blijft rondlopen, maar niet in het huis gaat wonen. Je bent ook dwaas als je een trouwring draagt, zonder getrouwd te zijn. Alleen het bloed van Christus en de Heilige Geest reinigen mij van al mijn zonden, zegt het antwoord. Alleen Christus verlossende werk door zijn bloed, Golgotha, het kruis. En ook het vernieuwende, heiligende werk van de Heilige Geest, dat redt van de zonde. En daarom zegt de catechismus, wast het water van de doop de zonden af? Nee, het. Wij zouden zeggen, absoluut niet. Integendeel, in de doop laat God mij zien hoe verloren mijn leven is. De onreinheid van onze zielen wordt in het doopwater aangewezen. Ik heb het bloed en de geest van Christus nodig om van de toorn van God verlost te worden. Dat leert de heilige doop mij. Maar de doop die wijst ons ook op het enige reinigingsmiddel. Op het bloed van Jezus Christus. Door dat bloed is er reiniging. Dat betekent vergeving. En als ik bloed zeg, dan betekent dat de dood van Christus. Daardoor is er vergeving van zonden. Daarom, gemeente, mag u nooit de doop losmaken van Christus. U mag de doop ook niet losmaken van het geloof. Want alleen door het geloof ontvangen we de zaak waarom het gaat. De werkelijke betekenis. We doen er dus goed aan om het uitwendige waterbad, zoals de catechismus dat noemt, te onderscheiden van de inwendige vernieuwing van ons hart door de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat de doop, het uitwendige waterbad, niet zoveel betekent. Dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat het net zo goed achterwege zou kunnen blijven. Dat het maar een waardeloze vorm is, waarvan je zou kunnen zeggen, wat heb ik er eigenlijk aan? Zegt een jong stel ook, wat heb ik aan de sleutel van dat huis? Wat heb ik aan die trouwring? Nee toch? Die zijn toch waardevol voor je? Dat belooft je heel veel. Dat verzekert je er toch van dat je straks samen zult wonen en getrouwd zult zijn. Wel nu, gemeente, zo wil de doop u en mij uitdrijven naar Golgotha, naar Christus, naar de schuldvergeving. De doop is een teken, een goddelijk pand en waarteken van de afwassing der zonde door Christus bloed en van de vernieuwing van ons leven door zijn geest. Onze tweede gedachte is, het water van de doop is een goddelijk pand en waarteken. We lezen vraag 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest? Valt u dat op, gemeente? De Heilige Geest. Het staat in de Bijbel, maar toch zegt het antwoord. Maar toch staat er de Heilige Geest. Hier belijden onze vaderen dus dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer, omdat Hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Als de doop de zonde dan niet afwast, waarom spreekt de Bijbel dan toch in die geest? Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Schrijft Paulus niet aan Titus, hij heeft ons zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte? Dan bedoelt Paulus toch de doop. De doop is dus het bad der wedergeboorte. En zei Ananias het niet tegen Paulus? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen. Dat is toch duidelijke taal? Daar beroepen de Romeinen zich ook op. Ze zeggen, het staat daar toch letterlijk. De doop is zonde afwassen. De doop is het bad der wedergeboorte. Maar dan zegt de catechismus, God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Daar heeft God zijn redenen voor om zich zo uit te drukken. Hebben we in onze eerste gedachte gezien dat de doop overschat wordt? Nu wint de catechismus de strijd aan tegen mensen die de doop onderschatten. Het gevaar bestaat immers dat de betekenis van de doop uitgehold wordt. Het is net of de Heilige Geest dat voorzien heeft. Vandaar dat hij zich zo kras uitdrukt. Als de Heere de doop zo laat noemen, dan wil dat niet zeggen dat de doop de afwassing van de zonde bewerkt, maar wel dat de doop de afwassing van de zonde afbeeldt en verzegelt. Antwoord 73 bestaat uit twee delen, beeld en pand. Het beeld van de reiniging door het water en het pand van de zekerheid dat God die reiniging belooft aan allen die hem voor waarachtig houden. De doop wil ons iets leren. God geeft ons in dit sacrament aanschouwelijk onderwijs, het zichtbare teken van het water dat de vuilheid van het lichaam wegneemt, dat wast. En zo wijst de doop ons op de noodzaak van de wedergeboorte, op de afwassing van de zonde door het bloed van Jezus Christus. De doop wil ons echter niet alleen iets leren, maar de doop wil ons ook iets verzegelen. Nog even dat zinnetje oppakken. Maar veel meer, omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. De doop verzekert dus. Het is een pand, een garantie dat God zijn belofte vervult, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat echt waar is. De wedergeboorte en de vergeving van zonden die wordt verzegeld. Zie je het water van de doop? Ben je in dat water ondergegaan? Of is dat water gesprenkeld op je voorhoofd? Heb je dat water gezien toen je daar met je kind in de armen stond? Geen twijfel aan. Je hebt het water van de doop gezien. Het was geen schijnbeweging. Wel nu, zo werkelijk, zo waarachtig is de verlossing van de zonden door Jezus Christus. Dat wil de doop ons zeggen. Een goddelijk pand en waarteken. Dan moet u maar weer denken aan die trouwring en aan die huissleutel. Dat zijn panden, dat zijn waartekenen. Die ring verzegelt de huwelijkstrouw. Die sleutel zegt, u bent de rechtmatige bewoner van dat huis. U kunt het huis gaan bewonen. Het is een pand, een garantie. Wat verzekert de doop? De belofte van het evangelie. Wedergeboorte en bekering. Wie in Christus gelooft, die is gered. Voor eeuwig. Aan wie verzekert de sleutel het gebruik van het huis? Aan degene die de sleutel heeft. Aan wie verzekert de trouwring de trouw van de liefde? Aan degene die de trouwring draagt. Aan wie verzekert de doop de belofte van het evangelie? Aan degene die de doop ontvangt. Aan de doopeling. Of dat nu een volwassene is of een kind. Aan alle gedoopten worden de weldaden van het genadeverbond toegezegd in de belofte van het evangelie. Dat wordt in de doop verzegeld en bekrachtigd aan heel de gemeente. Telkens weer. Daarom bent u er allemaal bij betrokken. Daarom wordt de doop bediend in het midden van de gemeente. In de doop zegt God, o mens, mijn belofte, die is echt waar. Die is betrouwbaar en geloofwaardig. Elke gedoopte draagt het teken en zegel van de verzoening door het bloed van Christus. Als je gedoopt bent, dan ben je voor het leven getekend. Christus geeft je het zegel, de verzekering, dat hij je redden wil. Maar daar ben je nog niet klaar mee. Het heil dat uitgebeeld en verzegeld wordt, dat vraagt ook om toepassing, om toe-eigening. En dat gebeurt door het geloof. Wij ontvangen in de doop de verzegeling. Het doopformulier zegt het zo. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. De goederen van het genadeverbond worden dus alleen mijn deel in de weg van bekering en geloof. En dat geloof, dat wil de Heer ook schenken. De doop leert en verzegelt ons de wedergeboorte. Dan wordt het geloof geplant. En dat is een werk van Gods geest. Kent u ook die heel persoonlijke, vrijwillige inwilliging van het verbond van God? Dat is de wedergeboorte. Het formulier begint daar zelfs mee in het onderwijs over de doop. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Onze eerste geboorte die deugt niet. Wij en onze kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren. Bij de doopvragen wordt u daaraan herinnerd. Als u volwassen gedoopt bent, heeft u ja gezegd op de vraag of u niet belijdt dat u in zonden ontvangen en geboren bent en daarom een kind des toorns bent van nature. Daar heeft u dan ja op gezegd. En als u uw kind hebt laten dopen, dan heeft u dat voor uw kind gezegd. Dan heeft u een eed afgelegd dat het waar is. Wij en onze kinderen zijn zo bedorven, zo aangetast door het kwaad van de zonde, dat wij opnieuw geboren moeten worden uit water en geest, het doopwater en de kracht van de Heilige Geest. En dat geldt niet alleen onze kinderen, maar dat geldt ook onszelf. Wij moeten gewassen worden. Maar nu zegt de doop, dat kan ook. We kunnen gewassen worden. Wat een ruimte is er in het bloed van Christus. De schrift zegt, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het Lam van God, dat droeg de zonden van de wereld weg. Heeft het uw hart nooit verbroken, dat in hem alles vast ligt, dat hij het verworven heeft, en dat hij ons met name genoemd heeft in de heilige doop? Het gaat in de doop over het lijden van Christus. Daar wijst het doopwater ons op. U en ik zo slecht, zo vuil en zo zondig, zo verloren. En Christus zo rein, zo heilig. De doop is een teken van de hartelijke liefde en trouw van Christus jegens zondaren. We gaan naar de derde gedachte, maar eerst zingen we Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, dat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Het doopwater is dus een pand, een waarteken. Het wijst ons op de zaak waarom het gaat. En die ontvangen wij door het geloof. En nu, het water van de doop is ook bestemd voor onze kinderen. Tot hiertoe heeft de catechismus gehandeld over de volwassen doop. Nu pas gaat de catechismus over op de kinderdoop. Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, want mitsdien zij, zo al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop als door het teken van Gods verbond de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop is ingezet. Er ligt een voelbare spanning in deze vraag van de catechismus. Zal men ook jonge kinderen dopen? U moet weten dat in de tijd waarin de catechismus werd opgesteld, de kinderdoop fel bestreden werd. En dan denken we aan de wederdopers. Zij redeneerden als volgt. De Bijbel zegt, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Kleine kinderen kunnen niet geloven, dus mogen zij ook niet gedoopt worden. Daarom staan de kleine kinderen eigenlijk buiten de gemeente. Dat verzet tegen de kinderdoop is er vandaag nog steeds. Het is hoogst actueel in Pinkstergemeenten, evangelische kringen, baptistengemeenten en de vergadering van gelovigen kom je nog steeds het doperse standpunt tegen. Eerst geloof en dan de doop. Er zijn zelfs mensen die zich laten overdopen. Daarmee verloochenen ze dus met de daad de doop die ze eens als kind ontvangen hebben. Zelfs binnen reformatorische kerken zijn er mensen die het moeilijk hebben met de kinderdoop. Ook onder jongeren. Men komt met verschillende argumenten. Ze zeggen, ja, maar je moet een kind toch vrij laten. Je kunt dat een kind toch niet opdringen. Als ze later kiezen voor de dienst van God, dan moeten ze zich dan maar laten dopen. Als u ze zo vrij opvoedt en dan afwacht voor wie uw kinderen later kiezen zullen, wat zal hun keus dan zijn? Een tweede argument is dit. Maar een volwassen doop, die maak je bewust mee. Dat is waar. Maar dan zeg ik altijd tegen onze jonge mensen als ze belijdenis doen. Jongens, dat maken jullie ook bewust mee. Gemeente, volwassen doop is hetzelfde als kinderdoop plus het afleggen van belijdenis des geloofs. Het is even zwaar. Als je belijdenis doet, dan neem je de doop over, zeggen we wel eens. Dan ben je er toch heel bewust bij betrokken. Dan belijd je toch dat de Heere de eerste is. Je zegt dan, ja Heere, u wil ik dienen. Dat is duidelijk je eigen keus. Daarom is het ook jammer en erg als je er nooit toe komt om je doop over te nemen in het doen van belijdenis. Een derde argument van mensen die voorstander zijn van de volwassen doop is, de kinderdoop komt niet in de Bijbel voor. De Bijbel biedt geen grond voor de kinderdoop. Dat lijkt een sterk argument te zijn, want het is waar, een letterlijk voorschrift in de Bijbel om kleine kinderen te dopen, dat zoeken wij tevergeefs. Alleen stel ik daar wel de vraag tegenover, was dat dan wel nodig? Een kind kan begrijpen dat de apostelen in het Nieuwe Testament, toen zij op het zendingsveld kwamen, niet begonnen om daar kinderen te dopen. Toen hebben ze natuurlijk volwassenen gedoopt. Mensen die tot het geloof kwamen, na het horen van het evangelie. Denk maar aan de kamerling, Lydia, de stokbewaarder. Het boek van de handelingen der apostelen is bij uitnemendheid het zendingsboek dat ons vertelt over al de gebeurtenissen op het zendingsveld in de heidenwereld. De apostelen zijn begonnen om Gods woord te prediken, om te onderwijzen, om op te roepen tot bekering en geloof. En degenen die door Gods genade mochten geloven, die de leer van Christus aannamen, die werden gedoopt. Het spreekt dus vanzelf dat deze bekeerde heidenen op volwassen leeftijd gedoopt zijn, nadat zij het geloof beleden hadden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Natuurlijk. Maar dat staat wel in het kader van het zendingsbevel. Toch lezen wij meermaals dat hele gezinnen werden gedoopt. Hij en zijn huis. Zij en haar huis. Er staat een woordje dat betekent man, vrouw, slaven en kinderen. Lydia met haar huis. De stokbewaarder in Filippi werd gedoopt met al de zijnen. En ook heeft Paulus het huisgezin van Stefanus gedoopt. Het gaat in de doop niet in de eerste plaats om de daad van de mens. Wij worden gedoopt. Wij ondergaan die handeling. De Heere legt dan zijn hand op ons leven. Jongens en meisjes, nog voor wij van vader en moeder kunnen leren wie de Heere is, is God al tot ons gekomen. Niet mijn beslissing wordt bevestigd, maar de belofte van het evangelie. En dat komt in de kinderdoop heel sterk tot uiting. Bij de volwassen doop moet je wedergeboren zijn en geloven, dat is waar, dat is terecht. Bij de kinderdoop steekt God als eerste zijn hand naar je uit. Wie de kinderdoop beleidt, die is vaak heel erg doordrongen van het eenzijdige karakter van Gods genadewerk. Dat Hij naar ons vraagt, dat Hij de eerste is, dat Hij gevonden is van degenen die naar Hem niet zochten. Maar Hij kwam en toen werkte Hij en toen begonnen zij Hem te zoeken. U voelt wel wat het verschil is met de aanhangers van de volwassen doop. Wij zijn ook voor de volwassen doop. Maar uitsluitend in zending en evangelisatie. Als mensen volwassen zijn en nog niet gedoopt. Maar binnen de gemeente, binnen het verbond is het anders. Bij de volwassen doop ligt heel vaak de nadruk op de beslissing van de mens. Maar dat is eenzijdig. Gods beloften die zijn niet afhankelijk van ons geloofsleven. Integendeel, wij zijn in ons geloven afhankelijk van Gods beloven. Van wat de Heere in zijn woord ons belooft. Hoe zou ons zwakke geloof anders versterkt kunnen worden door het sacrament? Nee, de kinderdoop heeft een veel hechter sacrament. Een veel hechter fundament. Waar begint vraag en antwoord 74 mee? Met het verbond van God. Hoewel onze kinderen in het verbond van God en zijn gemeente begrepen zijn. Dus, jullie horen er helemaal bij, jongens en meisjes. Je bent van de gemeente. In het verbond staat er, houd die formulering vast. Het verbond van God. Er is maar één genadeverbond. Weliswaar met twee bedelingen, de oude en de nieuwe bedeling, maar het gaat om één verbond. Het verbond dat God met Abraham, zijn vriend, gesloten heeft, is geen ander verbond dan met de discipelen. Beide bedelingen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, hadden een eigen zegel. In het oude verbond de besnijdenis en in het nieuwe verbond de doop. Onze kinderen, zegt de catechismus de Bijbel na, zijn in dat verbond van God en zijn gemeente begrepen. God heeft met de gevallen mensen een verbond opgericht. Dat ging van hem uit. In dat verbond gemeente komt God met zijn beloften en met zijn eisen. Die beloften gaan voorop. De belofte van genade, van vaderlijke gunst, van vergeving van zonde en eeuwig leven. Wat God van ons eist, komt voort uit wat Hij tot ons spreekt. Omdat ik zo ben. Omdat ik dit beloof, omdat ik dit schenk, geloof het, wees gehoorzaam, willig het verbond in, aanvaard het, leef voor mij, praktiseer die nieuwe gehoorzaamheid. De beloften van het genadeverbond gelden de hele gemeente, volwassenen en kinderen. De catechismus zegt, de kinderen worden met hun ouders mee inbegrepen. Die zijn mee inbegrepen in het verbond. Dat was onder Israël al zo. En in het Nieuwe Testament, in de brief aan Efeze, spreekt Paulus niet alleen kinderen, niet alleen mannen en vrouwen aan, maar ook kinderen. En hij noemt de kinderen heilig. Het gezin in 1 Korinthe 7, waarvan de man ongelovig is en de vrouw een christin, dat telt voor God als een christelijk gezin. Die kinderen zijn heilig, krachtens de geboorte, zegt Paulus. Door geboorte word ik een Nederlands staatsburger. Zo zijn de kinderen van ouders die bij het verbond van God horen, door geboorte lidmaten van Christus gemeente. Ze zijn erfgenamen van het Rijk van God en van het verbond. In de eerste doopvraag zeggen ouders daar ja op. Als u uw kind hebt laten dopen, heeft u ja gezegd op deze vraag. Of gij niet bekend dat uw kinderen in Christus geheiligd zijn, dat is van de wereld afgezonderd, toegewijd aan de dienst van God, bestemd voor zijn dienst. En dat ze daarom, omdat het zo is, als lidmaten van Christus en van zijn gemeente boren gedoopt te wezen. En omdat ze horen bij het verbond, is aan hen de belofte van vergeving door het bloed van Christus. En het geloof dat de Heilige Geest werkt, niet minder dan aan de volwassenen toegezegd. Voor we daar nog een paar dingen over zeggen, gaan we eerst zingen over dat verbond uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vers 5 van Psalm 105. Als we dit vers zingen over de trouw van God aan zijn verbond, van geslacht tot geslacht, tot in de late nageslachten, dan voelen we toch dat dit ontzaglijk genadig en goedertieren is van God. Zolang de zon aan de hemel staat, zal God doorgaan, zegt David in Psalm 72. Ja, zegt u, dat kunt u nu wel zeggen. Wij weten dat wel, maar onze kleine kinderen ondergaan de doop toch onbewust. Zij begrijpen toch niets van de belofte van God die hen toegezegd is. Inderdaad, daar heeft u gelijk in. Maar weet u dan ook wat u dan ook moet zeggen? Wat het formulier zegt. De kinderen zijn ook onbewust, zonder hun weten, aan de verdoemenis in Adam deelachtig. Dus, om aan die verdoemenis deel te hebben, hoef je niet volwassen te zijn. Dat is die ontzaglijke erfenis die wij aan onze kinderen achterlaten. Dat is de erfzonde. Geen reine uit een onreine. Dat is de erfenis van Adam. De kinderen krijgen die van ons mee. Die liggen onder het oordeel van God. Beseffen we dat? Als we daarvan doordrongen zijn, zullen we er toch alles aan doen om onze kinderen te wijzen op die andere erfenis die Christus beloofd hebt. Namelijk dat ze in Christus, en ik gebruik nu de formulering van het doopsformulier, dat ze in Christus tot genade aangenomen worden. Dat ze erfgenamen van Gods verbond en van zijn rijk zijn. En dat ze ook in Christus geheiligd zijn. Dan mag je zeggen, mijn kind, jij bent ervoor bestemd om God te dienen en te eren. Dat is niet de keus van onze kinderen. Dat is de keus van God. Als onze kinderen de heilige doop ontvangen, zet God zijn zegel daarop. Hij merkt zijn verbondskinderen met het teken en zegel, met het merkteken van Christus, het zegel van de heilige doop. Dat is een eigendomsmerk. Dat zegt, je bent van mij. Je bent een lid van mijn gemeente. Je bent bestemd voor mijn dienst. Wil dat dan zeggen dat ze daardoor wederom geboren en gelovig zijn? Nee, want je moet de doop niet overschatten. Maar er staat wel dat in de verlossing van de zonden en het geloof dat de Heilige Geest werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd is in de doop. Dat de Heilige Geest in hen wil komen wonen om de toepassing te schenken. De Heilige Geest is zeer gewillig. Maar de vraag is, gemeente, bent u, ben jij dat ook? De Heilige Geest wil het, dat is gezegd toen we gedoopt zijn. Daar heeft u allemaal ja op gezegd. Maar willen wij het ook? Wees eens heel eerlijk, want je kunt de Heilige Geest tegenstaan en uitblussen. Stefanus zegt dat gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Je kunt de zonde aanhouden, de wereld dienen, de wereld belangrijker vinden dan de dienst van God. Kijk eens waar je je vrije tijd het meeste aan besteedt. Is dat op je knieën met de Bijbel voor je? Of is dat in sport en spel, commercie, geld en noem maar op? Kijk, dan komt het uit wat het belangrijkste in ons leven is. Daarmee staan we de Heilige Geest tegen. En daarom werkt de Heilige Geest niet. Kom, waar is die nieuwe gehoorzaamheid in ons leven? Wat doen wij met de toezegging van de Heere? God die komt tot ons met zijn eisen en zijn beloften. En bij die beloften hoort het gebed om de vervulling daarvan. Dat is niet automatisch. Bij die eisen hoort het gebed om volbrenging, om gehoorzaamheid. Misschien denkt een jongen of meisje, ja, maar ik heb er toch niet om gevraagd om gedoopt te worden? Ja, dat is waar. Maar God heeft het zo beschikt. Wat is God goed toch? Daarmee heeft hij zijn hand op je leven gelegd. Je geboren laten worden in een gezin waar de Heere gediend wordt. Waar je naar de kerk gaat. Waar je onderwijs van vader en moeder ontvangen mag. God die koos voor jou. Toen jij niet eens voor God kon kiezen. Toen je van nog niets wist. Hij was de eerste. Eigenlijk heb je niet meer te kiezen. Ja, toch wel. Als je belijdenis doet. Bij de doop zegt God, je bent van mij en voor mij. En als je belijdenis doet, geef je daar het antwoord op. Dan zeg je, ja Heere, alstublieft, mag dat zo zijn Heere. Het is een gebed om genade. Ja Heere, ik zou van u willen zijn. Bij u en bij uw gemeente willen horen. En u dienen. Gemeente, al heb je al 20 jaar geleden belijdenis gedaan. Dan mag je het ieder jaar opnieuw doen. Het verbond met God vernieuwen. Zoals Jozua met Israël in Jozua 24 dat verbond vernieuwde. Wees er dankbaar voor. Als je geboren bent op het erf van Gods verbond. Je bent niet beter dan al die miljoenen die geen deel hebben aan de belofte van God. De Heere die maakt onderscheid. En daar wil ik mee eindigen. Er staat in het antwoord dat God onderscheid maakt. Door de doop worden onze kinderen van de kinderen der ongelovigen onderscheiden. Dus de doop is ook een onderscheidingsteken. Je bent apart gezet door God voor zijn dienst. Je hoort niet bij de wereld. Je hoort bij de gemeente. De wereld heeft geen recht op je. Is het zichtbaar, jongens en meisjes, dat je God lief hebt? Misschien zeg je wel net als Obadja, ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. O, het is zo heerlijk om God te dienen. Dan kom je niet meer op plaatsen waar God wordt veracht, waar hij wordt gevloekt, waar wordt gespeeld en gespot. O, wat zal het zijn om moedwillig de verbondszegen af te wijzen. De verbondspraak van God over je leven uit te roepen. O, zeg daarom toch niet, ik doe wat ik wil, ik ben de baas. Maar zeg toch, Heere, mijn wil die is zo verdorven. Ik ben zo slecht, maar wat wilt u dat ik doen zal? Want uw wil is alleen goed. Denk aan je doop. Denk aan de God van je doop. Laat de Heere niet los met Jacob in de worsteling van het gebed, totdat hij ook jou de vervulling van zijn belofte geeft. Vraag maar, gemeente, vraag om geloof, bekering, vergeving van zonde, om vernieuwing van je leven, om zijn gunst en gemeenschap. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En ouders, vergeet niet wat u gezworen hebt hiervoor in de kerk, toen u uw kleine ten doop hield. U heeft beloofd uw kind mee te nemen naar de kerk, ze in het godsverbond en worden te onderwijzen en te doen onderwijzen. U laat ze toch niet opgroeien alsof ze tot de wereld behoren. Weet u waar de kerkverlating begint? Dat begint daar waar kinderen zien dat het geloof voor hun ouders niets betekent. Dat ze wel mooie woorden hebben, maar dat het in hun leven niet klopt. Ze leven gewoon voor de wereld. En daar begint dan bij kinderen de kerkverlating. O, laat ze van jongs af toch merken wat het meest na aan uw hart ligt. Dat het u ernst is om ook in de praktijk van het dagelijks leven naar het woord van God te willen leven. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En wat een troost is de belofte van het genadeverbond, ook voor ouders die een kindje moeten missen voor de geboorte of vlak na de geboorte. De kerk belijdt op grond van Gods woord dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Nee, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waarin ze met hun ouders begrepen zijn. Daarom hoeven ouders niet te twijfelen aan het lot van een jong gestorven kind. Ze mogen geloven dat ze op grond van Jezus bloed, op grond van de verbondsmiddelaar, voor eeuwig bij de Heere mogen zijn. Nee, niet als een vanzelfsprekende zaak. Als een wonder van genade. Het is ook een troostrijke gedachte voor ouders van wie de kinderen zich niet normaal kunnen ontwikkelen, omdat ze gehandicapt zijn, of omdat ze misschien een verstandelijke beperking hebben. De Bijbel zegt, het geloof, de vrezen des Heren, dat is de weg waarop de verstandeloze niet welt. Er zijn ook ouders in ons midden die veel verdriet en zorgen hebben over hun kinderen, omdat die de wereld ingingen. Geen bitterder verdriet in het hart van een vader en moeder. Maar niemand kan de pleitgrond in de doop van uw kinderen wegnemen. Al denken ze er zelf niet meer aan. Al leven ze dan ver van God. Dan mag u met Monica, de moeder van Augustinus, bidden tot God. En Ambrosius zei het toen zo. Een kind van zulke gebeden, van zulke geloofsgebeden, dat kan niet verloren gaan. De Heere doet toch wonderen, om zijns naams wil, om zijns verbonds wil. Amen. Ik ga u voor in dankgebed. Heere, we hebben het mogen zingen, dat u uw waarheid nooit krenkt, maar dat u eeuwig aan uw verbond gedenkt. Heere, we mochten horen wat een troost het is, dat dat zo eenzijdig bij u vandaan komt, dat u doorbreekt door alle weerstand en vijandschap en dwaasheid en doodsheid die er in ons harten ligt. Maar we hebben ook gehoord, Heere, dat u zelf zorgt dat daar een weerklank op komt. Dat u het zo maakt, dat als u ons zoekt, wij ook u gaan zoeken. Heere, mag dat de vrucht zijn van de doop die velen van ons hebben ontvangen. Wilt u geven dat de doop ons brengt waar u ons hebben wilt, bij dat kruis van Golgotha, bij het lijden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, waar u laat zien wat u van de zonde vindt, wat u met de zonde doet, maar ook hoe u de zonde wegwast en hoe u vernieuwing en verandering van ons leven geven wilt. Heere, we danken u voor het goede wat u ons gaf. Wilt u in het verdere van deze dag ons nabij zijn? Gedenkt u dominee Dekker als hij vanmiddag ook woord en sacrament in ons midden bedient? Wilt u ons gebed horen om uw Zoon, de Heer Jezus Christus? Amen. Gemeente, we zingen tot slot nog Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij verstruikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Thank you. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.